Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 88 zingen wij het vierde vers. Gij hebt mij in de kuil gelegd, in diept in duisternis gesloten, uw grimmigheid heeft mij verstoten, mij neergedrukt, mij troost ontzegd. Gij doet op mij uw oordeel komen, als onweerstaanbare waterstromen. Wij noemen nu het vierde vers van Psalm 88. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de klaagliederen van Jeremia, daarvan het derde hoofdstuk, te beginnen bij het 48ste vers. Wij herzeggen u klaagliederen 3, de versen 48 tot en met 66, doch vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 20, waarna wij zingen uit Psalm 120, Psalm 120, en daarvan het eerste vers: ik riep tot de oorsprong aller dingen, tot God in mijn bekommeringen, en hij verhoorde mijn gebeden naar zijn goede tierenheden. En wat er verder volgt, Psalm 120, en daarvan het eerste vers.
Heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus? Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur, en de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Samen gaan lezen Klaagliederen 3 vanaf het 48e vers. Met waterbeken loopt mijn oog neder vanwege de breuk der dochter mijns volks. Mijn oog vliet en kan niet ophouden omdat er geen rust is. Totdat het de Heere van de hemel aanschouwen, het zie. En het zie, mijn oog doet mijn ziel moeite aan. Vanwege al de dochteren mijner stad, die mijn vijanden zijn, zonder oorzaak, hebben mij als een vogelsken dappelijk gejaagd. Ze hebben mijn leven in hun kuil uitgeroeid en ze hebben een steen op mij geworpen. De wateren zwommen over mijn hoofd. Ik zeide, ik ben afgesneden. Heere, ik heb uw naam aangeroepen uit een onderste kuil. Gij hebt mijn stem gehoord, verberg uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn roepen. Gij hebt u genaderd ten dagen als ik u aanriep. Gij hebt gezegd, vrees niet. Heere, gij hebt de twistzaken mijn ziel getwist, gij hebt mijn leven verlost. Heere, gij hebt gezien de verkeerdheid die men mij aangedaan heeft, oordeel mijn rechtszaak. Gij hebt al hun werk wraak, gij hebt al hun wraak gezien, al hun gedachten tegen mij. Heere, gij hebt hun smaden gehoord en al hun gedachten tegen mij. De lippen dergenen die tegen mij opstaan en hun dichten tegen mij den ganse dag. Aanschouw hun zitten en opstaan, ik ben een snarenspel. Heere, geef hun weder die vergelding naar het werk hun handen. Geef hen een deksel des harten. Uw vloek zij over hen. Vervolg hen met toren. En verdelg hen van onder de hand des Heeren. Onder de hemel des Heeren.
gemeente, de tekstwoorden voor deze Bijbellezing kunt u vinden in Klaagliederen 3 en daarvan de versen 55 tot en met 66. Klaagliederen 3 van het 55ste tot en met het 66ste vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen: Heere, ik heb uw naam aangeroepen uit de onderste kuil. Gij hebt mijn stem gehoord, verberg uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn roepen. Gij zijt genaderd ten dagen als ik u aanriep, gij hebt gezegd: vrees niet. Heere, gij hebt de twistzaken mijner ziel getwist, gij hebt mijn leven verlost. Heere, gij hebt gezien de verkeerdheid die men mij aangedaan heeft, oordeel mijn rechtszaak. Gij hebt al hun wraak gezien, al hun gedachten tegen mij. Heere, gij hebt hun smaden gehoord en al hun gedachten tegen mij. De lippen dergenen die tegen mij opstaan en hun dichten tegen mij de ganse dag. Aanschouw hun zitten en opstaan, ik ben hun snarenspel. Heere, geef hun weder die vergelding naar het werk hunner handen. Geef hun een deksel des harten, uw vloek zij over hen. Vervolg hen met toren en verdelg hen van onder de hemel des Heeren. De gemeente, het gaat in deze tekstwoorden over Jeremia's twistzaken. Jeremia's twistzaken. En letten wij met de hulp des Heeren op vier gedachten. Onze eerste gedachte: Jeremia heeft zijn twistzaken bij de Heeren gebracht. Onze tweede gedachte: de Heere heeft Jeremia's twistzaken getwist. Onze derde gedachte: de twisters blijven tegen Jeremia twisten. En onze vierde gedachte: de Heere zal de twisters van Jeremia vonnissen. Dus Jeremia's twistzaken. Onze eerste gedachte: Jeremia heeft zijn twistzaken bij de Heere gebracht. U kunt dat vinden in de versen 55 tot en met 57. Hij heeft geroepen uit de onderste kuil en de Heere heeft zijn stem gehoord. Onze tweede gedachte: de Heere heeft Jeremia's twistzaken getwist. U kunt dat vinden in de versen 58 tot en met 61. Hij zegt het letterlijk: gij hebt de twistzaken mijner ziel getwist. Gij hebt mijn leven verlost. De Heere bleek van alles af te weten. Onze derde gedachte: de twisters blijven tegen Jeremia twisten. U kunt dat vinden in de versen 62 en 63... waar in de tegenwoordige tijd gesproken wordt, en dan blijkt dat ze nog steeds doorgaan met hun twisten. En dan het laatste gedeelte: de Heere zal Jeremia's twisters vonnissen, de versen 64 tot en met 66... waar voor Jeremia de zekerheid spreekt dat God rechtvaardig is en dat hij deze twisters vonnissen zal. Gemeente, onze tekstwoorden de laatste keer hadden eigenlijk een droevig einde. De laatste woorden waren: ik ben afgesneden. En dan zou je verwachten dat Klaagliederen 3, dat het lied daarmee eindigt. Ik ben afgesneden. Een punt. Verdronken. Het is verloren. Maar het zou in strijd zijn met wat we eerder gehoord hebben. Want in dit hoofdstuk, in het 50ste vers, heeft hij gezegd: totdat het de Heere aanschouwen. En daar heeft hoop in doorgeklonken. En het zie. Hij mag geloven. Ja, het is van zijn kant verloren. Het is van zijn kant afgesneden. Maar hij mag geloven dat het van Gods kant zo niet is. En dat de Heere ingrijpen zal. En daarom heeft Jeremia geroepen uit de onderste kuil. Vorige keer was het thema de worstelingen van Jeremia onder het oordeel. En in dat oordeel hadden de vijanden een grote plaats. Want de Heere heeft de vijanden van Jeremia, de vijanden van Israël, gebruikt voor de uitvoering van het oordeel. Maar wat hebben die vijanden gedaan? Ze hebben misbruik gemaakt van de situatie. Deze vijanden dachten dat ze alles konden doen. En dat heeft Jeremia gezien. En daar heeft hij onder gezucht. En nu mag hij geloven, en dat is eigenlijk onze tekstwoorden samengevat. Hij mag geloven dat de Heere hem redden zal. De Heere heeft hem eerder gered. We zullen dat straks horen in onze eerste gedachte. En de Heere zal hem bij vernieuwing redden. En dat ligt al opgesloten in dat eerste woordje van het 55ste vers. En dat is het woordje Heere. De namen van God die wisselen zich af in dit derde hoofdstuk. En daarom kunnen wij zien dat Jeremia de Heere kent. Hij kent hem als de Heere. En de naam Heere, dat is hier de naam Jehovah. En dat betekende de Ik zal zijn, de onveranderlijke. Wie God was, die zal hij ook zijn en die is hij ook nu. Alleen dat ene woord, dat zou voor Jeremia al genoeg zijn om te mogen hopen dat de Heere verandering geven zal. Heere, ik heb uw naam aangeroepen uit de onderste kuil. Hij gaat hier spreken over een verlossing die al gebeurd is. De Heere heeft hem reeds gehoord. Hij was in de onderste kuil, de benedenste kuil. Dat is een diepe kuil. En dan moeten we hier niet denken aan een echte kuil. Maar de kuil is in de Bijbel vaak een beeld van geestelijke nood. Ik denk aan Psalm 40, waar we met het avondmaal over gesproken hebben. Daar heeft David het ook over de ruisende kuil en het modderig slijk waar hij in zat. Een beeld van zijn geestelijke ellende. Ik denk bijvoorbeeld aan de psalm die we vanavond gezongen hebben, Psalm 88, waar ook de dichter spreekt over dat hij in de kuil ligt. En we zouden kunnen denken aan die bekende psalm, psalm 130. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. Er is sprake van een crisissituatie. En die crisissituatie wordt veroorzaakt door de vijand. En zo gevoelt Jeremia zich in die onderste kuil, in die benedenste kuil. En vanuit die kuil roept hij tot God. Maar ja, jongens en meisjes, zal de Heere dat horen? Die kuil is zo diep en die afstand is zo groot. Helpt dat wel om te roepen? Misschien zeg je, stop maar met roepen, Jeremia, want dat hoort God nooit. En laat dat nou tot bemoediging zijn voor die roepers vanavond. Misschien zitten er nog vanavond van onze hoorders in die benedenste kuil. Die roepen tot de Heere, maar die haast niet kunnen geloven dat de Heere horen zal. Luister eens wat Jeremia zegt. Hij zegt, gij hebt mijn stem gehoord. Alsof Jeremia vanavond wil zeggen in deze klaagliederen tegen de roepers, blijft u toch roepen. Want het is mijn ervaring ook geweest dat de Heere mijn stem heeft gehoord. En gehoord, dat betekent hier hetzelfde als verhoord. In het Hebreeuws is er geen verschil tussen horen of verhoren. Dus de Heere heeft hem gehoord, de Heere heeft hem verhoord. Wat een bemoediging. Want eenmaal is het zo geweest dat de Heere niet heeft gehoord. Ik denk aan de 22e psalm. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lei, dus fel geslagen. En omdat Christus niet verhoord werd, mag Jeremia verhoord worden. En omdat Christus niet verhoord werd, mag ik ook vanavond zeggen tegen degene die in de diepten zijn: houd aan, grijp moed, ook als u denkt dat er geen uitzicht meer is en dat de Heere er niets van weet. Jeremia zegt: gij hebt mijn stem gehoord. En wat heeft hij nou gebeden? Nou, dat staat hier. Daar komt de inhoud van zijn gebed. Het eerste wat hij heeft gevraagd is: verberg uw oor niet. Als de Heere zijn oor verbergt, jongens en meisjes, dan luistert hij niet. De Heere kan zijn oor afwenden. En dan kun je roepen wat je wil, maar dan helpt het niet. En dat hebben wij ook verdiend. Dat de Heere zijn oor zou afwenden. Maar Jeremia zegt: Heere, doe dat niet, want u bent de enige die mij redden kan. Ik heb werkelijk niemand anders over. Tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Je zult zeggen: ja, maar Jeremia die heeft toch zijn volk? Jeremia heeft toch het tweestammenrijk, Juda en Benjamin? Hij kan toch steun vinden bij zijn eigen mensen, dacht u dat? Had ik ook gedacht dat Juda wel steun zou krijgen bij zijn eigen mensen. Maar u moet Jeremia 38 eens lezen. Weet je door wie hij in de kuil gegooid is? Door Joodse mensen. Niet door de Babyloniërs. Hij is in de kuil geworpen door zijn eigen broeders. Door zijn eigen mensen. En daarom, hij heeft niemand anders dan de Heere. En soms dan houdt de Heere zich doof. Maar dan weet Jeremia niet waar hij het zoeken moet. Hij zegt: verberg uw oor niet voor mijn zuchten en voor mijn roepen. En zo is het gebed van Jeremia. Soms is hij aan het zuchten. Dat hoor je hem bijna niet. Dan komt er een grote zucht van binnenuit. En soms dan is het hoorbaar, dan is het roepen. Dan hoor je hem schreeuwen in de nood vanuit de kuil. Zou de Heer het wel horen? Maar dat zuchten zal hij wel niet horen. Jawel, zelfs dat zuchten hoort hij. Want er staat in het 57e vers: gij zijt genaderd ten dagen als ik u aanriep. Dat betekent op dezelfde dag. Jeremia heeft niet lang hoeven wachten. Als de nood groot is, hoef je ook niet lang te wachten. Als de nood het hoogst is, dan is de redding nabij. Als je werkelijk tot de Heere roepen mag, dat heeft Jeremia mogen doen, dan blijft de Heere niet achter. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En dan staat er: gij zijt genaderd. Als ik tot u riep, genaderd. Op dezelfde dag, jongens en meisjes, Jeremia die dacht: er is zo'n grote afstand tussen de Heere en mij. Ik zit zo diep in de kuil. Maar hij mocht erachter komen: de afstand is niet groot. De Heere naderde tot hem in de kuil. De Heere was ook in de kuil. Dat is een wonder. Ja, als de Heere ook in de kuil is, dan hoef je niet bang te zijn. Daniel zat ook in de kuil. In de leeuwenkuil. De leeuwen zouden hem vast en zeker verslonden hebben. Maar ze konden hun muil niet open doen, want de Heere was in de kuil. En daarom was Daniel veilig in de kuil. Gods nabijheid heeft hij mogen ervaren. En Gods stem heeft hij mogen horen. Kijk maar, hij zegt, gij hebt gezegd, vrees niet. Hoe weet je nou, Jeremia, dat de Heere zo dichtbij was? Nou, dat heb ik ervaren. Ja, maar heeft de Heere ook gesproken, Jeremia? Jazeker. En wat heeft de Heere gezegd dan, Jeremia? Twee woordjes maar. Vrees niet. En toen is er zo'n innerlijke rust in mij gekomen. Toen mocht ik geloven dat de Heere het zou oplossen. Vrees niet. De Heere zegt niet veel, maar hij zegt genoeg. Want in die twee woordjes, daar ligt alles in, gemeente. Dit is een heilsboodschap, zou je kunnen zeggen. Dit is vol van Christus. Vrees niet. En waarom hoeft Jeremia niet te vrezen dan? Wel, heel eenvoudig, omdat zijn vijanden zijn ook de vijanden van Christus. En de vijanden van Christus zijn ook de vijanden van Jeremia. Zo staat het toch in onze Heidelbergse catechismus. Al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Je hoeft niet te vrezen, Jeremia. Want jouw vijanden zijn ook mijn vijanden. En die vijanden zijn door mij reeds verslagen. En daarom vrees niet, hoe dat ze je ook benauwen. Laat dit tot bemoediging zijn. Wat een wonderlijk woord, gemeente. Het zijn hele onbekende tekstwoorden. En ik weet niet of er wel ooit over gepreekt is. Maar het zou vanavond wel eens voor iemand nodig kunnen zijn. Er staan niet voor niks in de Bijbel deze woorden. Misschien zijn er ook mensen in de kuil, in de godsverlatenheid, althans, zo ervaren zij dat. Misschien dat er vijanden zijn die daaraan meegewerkt hebben. Maar ziet u eens in onze tekstwoorden hoe verrassend dat de Heere zijn stem kan laten horen. Het is alsof Jeremia tegen u zegt vanavond, brengt uw nood toch bij den Heere. Geeft het in zijn handen. En als hij zegt vrees niet, wel dan is er ook een rust. Dat merk je ook aan Jeremia. Dan is er ook een rust in het hart, ondanks de omstandigheden. Omdat hij geloven mag dat de Heere zorgen zal. Onze eerste gedachte. Jeremia heeft zijn zaak bij de Heere gebracht. We gaan naar onze tweede gedachte. De Heere heeft Jeremia's twistzaken getwist. Want dan zegt hij in het 58ste vers, Heere, gij hebt de twistzaken mijn ziel getwist. En dan gebruikt hij plotseling dat andere woordje, Heere. Net stond het woordje Heere met hoofdletters. En nu staat het niet met hoofdletters. Hier staat het woordje Adonai. En Adonai, dat betekent Heere, dat betekent bezitter, dat betekent gebieder. Eerst had hij de troost ervan dat God de onveranderlijke is, maar hier mag hij de troost ervan hebben dat God ook de heerser is. Niet zijn vijanden heersen, maar God is de koning van de kerk. Gij hebt mijn twistzaken getwist. De Heere heeft het voor hem opgenomen. En als de Heer het voor je opneemt, zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En daarmee heeft de Heere zijn leven gered. Ik zeg het nog een keer, daarmee heeft de Heere zijn leven gered. Dus het gaat hier over doodsvijanden, gemeente. Deze mensen rusten niet tot Jeremia in de kuil ligt. Wat zeg ik? Deze mensen rusten niet eer dat Jeremia dood is. Zij gunnen hem het leven niet. En Jeremia heeft het zo ervaren toen de Heere het voor hem opnam. betekende dat de redding van zijn leven. Ze hebben het op zijn leven gemunt. Ik zei het al, zijn eigen volk. Zijn eigen mensen. Afgezonderd onder het verbond. Maar vijanden van God. En wat zal Jeremia ook een vijandschap ervaren hebben? Natuurlijk van de Babyloniërs. Die waren hem ook niet gunstig gezind. Wat heeft hij ook hun vijandschap moeten vrezen. Maar gij hebt mijn leven verlost. En er is een volk gemeend op deze aarde dat heeft ook van zulke vijanden. Doodsvijanden. Al Gods kinderen hebben die vijanden. En welke vijanden zijn dat dan? Dat is de wereld. Dat is de duivel. En dat is ons eigen boze vlees. Dat nooit zal ophouden ons te bestrijden. En dat eigenlijk maar één ding wil. En dat wil, dat is ons dood hebben. En als de Heere het niet voor ons op zou nemen, wij zouden geen kracht hebben tegen die grote menigte. Als je doodsvijanden hebt, dan loop je gevaar. Maar niet als de Heere je verlosser is. Dat heeft Jeremia mogen ervaren. Hij is veilig. Het gevaar is geweken. Gij hebt mijn leven verlost. Ik ben niet in de kuil gezonken. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. En hoe kan de Heere dat allemaal zo doen? Wel, dan brengt hij twee dingen hier aan de orde. Hoe is het nou gekomen dat de Heere hem verlost heeft? In de eerste plaats spreekt hij over Gods alwetendheid. En in de tweede plaats spreekt hij over Gods rechtvaardigheid. Zijn alwetendheid, hij zegt, Heere, gij hebt gezien de verkeerdheid die men mij aangedaan heeft. Hij zegt eigenlijk, Heere, u bent van de feiten op de hoogte. U hebt geen getuigen nodig. U bent bekwaam om een oordeel te vellen, want u hebt gezien de feiten, de verkeerdheid die men mij aangedaan heeft. Ik was er niet bij, maar u was erbij. En u hebt alles gezien, u weet overal vanaf. U kunt het oordeel vellen. En daar vraagt hij dan ook om. Hij zegt, oordeel mijn rechtszaak. We mogen ook vertalen met, verschaf mij mijn recht, Heer. U bent mijn rechter. Ik neem tot u de toevlucht. Ik leg het neer bij de hoogste rechter van hemel en aarde, tegen wie geen beroep mogelijk is. Doe gij mij recht. U zegt, nou, dat is nogal wat. Jeremia is toch ook een zondig mens. Je leest toch ook ergens dat hij zijn geboortedag heeft vervloekt. Laten we toch een toontje lager zingen. Door zulke grote woorden zich aan te matigen. En aan het begin van dit hoofdstuk heb je toch ook gezegd dat hij niet helemaal op zijn plaats was. Zijn dit niet de grote woorden? Nee. Gemeente Jeremia heeft een zaaksgerechtigheid. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat hij zonder zonde is. Hij is een zondaar, net als alle andere mensen. Maar in deze zaak ligt het recht tussen hem en tussen de Heere. Hij heeft een zaaksgerechtigheid. Ja, nou ja, goed, dan hoef je ook nog niet zo op je strepen te staan. Je kunt toch ook een beetje medelijden hebben met die vijanden. Zijn toch ook maar mensen. Iedereen maakt fouten. Kan die daar niet gewoon overheen stappen dan? Jeremia is Gods knecht. Het gaat hem niet in deze om zijn gelijk te krijgen of om zijn eer te herstellen, maar het gaat hem om de zaak van Gods koninkrijk. Als deze mensen zo doorgaan, dan is hij er straks niet meer. En dat gaat hem ter harte, de zaak van Gods koninkrijk. En daarom durft hij te vragen om zijn recht. Hij zegt, Heere, uw zaak leidt schade. Het volk leidt schade. Kijk nou toch eens wat er gebeurd is in Jeruzalem. Die mensen hebben alles kapot gemaakt. En als het zo doorgaat, wat zal er van overblijven? Oordeel mijn rechtszaak. Gij hebt al hun wraak gezien. Al hun gedachten tegen mij. Die vijanden die zijn vol met wraakzucht. Ze willen maar één ding. En dat is wraak. En daarom was hij zijn leven niet zeker. Maar de Heere kende hun plannen. De Heere wist van hun gedachten. De Heere wist wat zij aan het beraden waren. Wat ze aan het bekokstoven waren met elkaar. Jeremia kon dat natuurlijk onmogelijk allemaal volgen wat er achter zijn rug gebeurde. Maar hij zegt, u weet het. Al hun gedachten tegen mij. Wat is dat een troost, gemeente, dat de geheimste plannen die tegen de kerk gemaakt worden, dat de geheimste plannen die beraad worden tegen Gods kinderen, die zijn allemaal bij de Heere bekend. Want voor hem is niets te verbergen en hij is de vijand altijd een slag voor. Een prachtig voorbeeld daarvan is het boek Esther. Waarin die Haman denkt dat hij dat Joodse volk ten onder zal brengen. Maar hij rekent niet met de alwetendheid van God. En daarom heeft hij telkens op zijn neus moeten kijken, jongens en meisjes. Als de Heere in zijn goddelijke voorzienigheid de verborgenheden van Haman openbaar maakt. Heere, onveranderlijke Jehovah, gij hebt hun smaden gehoord, al hun gedachten tegen mij. Dat is niet zomaar een herhaling. Eerst wordt over wraak gesproken en gedachten. En hier wordt over smaden gesproken en gedachten. En gedachten dat zit in je hoofd. En smaden dat komt uit je mond. Letterlijk staat er hun gemompel tegen mij. Je kunt ze nauwelijks verstaan, die vijanden. Ze lopen te mompelen. Maar Jeremia weet wat ze mompelen. Het gaat over hen. En de Heere kent al dat gepraat. Hij kent al dat gemompel van de vijand. Waarom zijn die mensen nou toch zo gebeten op Jeremia? Waarom laten ze die man niet gewoon met rust? Ja, daar zit de vijandschap achter tegen God. De vijandschap tegen zijn dienst. De vijandschap tegen zijn volk. Want die vijanden die waren er onder het Joodse volk. Omdat Jeremia hen niks in handen stopte. Hij ging regelrecht in tegen die boodschap van die valse profeten. Die zeiden, vrede, vrede, geen gevaar. Ja, die mensen hadden vrienden genoeg. En dan komt er zo'n zwart kijker. Jeremia die zegt dat je voor God moet buigen en in de schuld moet komen. Ja, daar heeft hij geen vrienden mee gemaakt. En die vijandschap, ja, tegen God en tegen het werk van God, die is openbaar gekomen. Zijn boodschap stond hen niet aan. En we hebben zondag gehoord dat de duivel maar één doel heeft en dat is om de mond van de prediker te stoppen. Om de boodschap te laten verstommen. Maar hij mag weten, Heere, het is hem niet gelukt. Want gij hebt de twistzaken mijn ziel getwist. En dat hebt u kunnen doen, want u wist namelijk overal vanaf. Ik hoefde u niet eens wat te vertellen. En nou is het opgelost. Nee, onze derde gedachte, Jeremia's twisters blijven tegen hem twisten. Dat is wat, na die verlossing uit de put gaan ze nog door. Dat is aangrijpend. Want het 62ste vers en het 63ste vers, dat staat niet in de verleden tijd, maar dat staat in de tegenwoordige tijd. Dus net heeft hij het over de verlossing die achter de rug ligt. En hoe de Heere dat heeft kunnen doen. Maar hoe is de situatie nu, Jeremia? Ben je nu veilig? Zijn ze gestopt? Nee, ze gaan nog altijd door. Wat is wat, gemeente? Die mensen die lijken totaal verhard te zijn. Dat je het niet opgeeft, zelfs als de Heere het voor zijn kind opneemt, dat je dan toch nog doorgaat, dan moet je wel heel hard zijn, totaal verhard, totaal verblind. Jeremia zegt, de lippen dergenen die tegen mij twisten, die tegen mij opstaan en hun dichten tegen mij de ganse dag. Heere, u hoort het, ze gaan nog door. De lippen. Nou ja, lippen. Moet je daar zo van steek van zijn, Jeremia? Wat mensen zeggen, laat ze kletsen. Ja, dan weet u niet wat laster is. Jeremia weet wat laster is. Hoe je daarmee ondergraven kunt worden. Hoe je daarmee vermoord kunt worden eigenlijk. In de Bijbel, daar worden de lippen soms en de tong bij messen vergeleken. Scherpe messen. Dolken, dat kunnen woorden zijn om iemand te doorsteken. En daarom trekt Jeremia zich dit verschrikkelijk aan. Want het gaat om zijn ambt, het gaat om Gods koninkrijk. Hij is een knecht des Heren. En die laster legt een smaad op de gemeente des Heren en op de zaak des Heren. Het is wel heel opvallend, gemeente, dat de profeten in het Oude Testament altijd tegen laster hebben moeten strijden. En daar hebben zij zich niet tegen kunnen verdedigen. Dat heeft heel veel schade gegeven. Het is heel opvallend als je de psalmen leest. Als je zo'n psalmboekje is doorbladerd, dan sta je er versteld van hoeveel psalmen dat er gaan over laster. Over kwaad spreken, over achter de rug spreken, over het verdraaien van de woorden. Wat heeft David dat in zijn leven moeten ondervinden, gedurig? En wat dacht u van de Heer Jezus Christus? Al die jaren dat hij hier op deze aarde geweest is, is hij achtervolgd door laster. De een zei, hij is tegen de wet van Mozes. Nou, hij moet je niet luisteren, hij is tegen de wet van Mozes. Terwijl hij niet gekomen was om Mozes en de profeten te ontbinden. Een ander zei, hij is voor de Romeinen. Kijk uit, hij is gevaarlijk. Hij bewerkt een opstand. Een ander zei, hij is een vriend van hoeren en tonnenaren. En dat zal er wel mee te maken hebben dat hij zelf ook uit hoererij geboren is. Want het huwelijk van zijn ouders, dat was natuurlijk ook vreemd. Dat hij al geboren is zo snel dat ze met elkaar getrouwd waren. Daar werd wat gepraat, gemeente. Wat heeft dat het werk van de Heer Jezus aangetast? Zelfs tot de rechtszitting van Caiaphas toe aan het einde van zijn omwandeling op deze aarde. En dat heeft ook Jeremia moeten ervaren. De lippen dergenen die tegen mij opstaan en hun dichten tegen mij. En met dat dichten, daar wordt mee gedoeld, de gedachten. Dus de gedachten die zij dichten tegen mij, die gericht zijn tegen mij. Jeremia wil zeggen, die zin die loopt niet helemaal door, zo lijkt het. Maar Jeremia wil eigenlijk zeggen, Heere, u weet het. U hebt dat ook gehoord. U hebt dat gezien, u bent op de hoogte. En dat de ganse dag, de ganse dag, die vijanden van Jeremia en die vijanden van de kerk, die zijn daar de hele dag mee bezig. Er is een broeierige sfeer, zou je kunnen zeggen, van laster en achterklap. Ze stonden ermee op. En ze gingen ermee naar bed. De ganse dag, als ze aan het eten waren, aan tafel zaten, dan ging het erover. Als ze met hun vrienden wat aan het drinken waren, dan ging het erover. De ganse dag zijn ze bezig om mij te belasteren, zegt Jeremia. En om gedachten tegen mij te dichten. Heere, u weet het. Het lijkt alsof ze niks anders te doen hebben, of ze geen andere bezigheid hebben dan dit. Alsof ze daar hun behagen in hebben. Wat een vreselijk leven heb je dan, gemeente. Maar misschien moeten we ook ons eigen hart er maar naast leggen vanavond. Er zijn twee soorten van mensen. We zijn vijanden van God en Christus. Of we zijn tot vrienden gemaakt. En als het dan nog over die vijanden van Jeremia gaat, dan is dat onze natuurstaat. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naasten te haten. En die mensen die zitten niet alleen in de wereld, maar die mensen die zitten ook in de kerk. En wat is het erg als dat nou je leven is? Als je daar nou je tijd mee moet verdoen, om over dominees te praten, om over ouderlingen te praten, om over kerken te praten, om over fouten te praten. Als dat nou je leven is, dan durf ik u dit te zeggen, dan hoort u bij diezelfde groep vijanden waar Jeremia het hier over heeft. Heer, hij zegt tegen de Heere, aanschouw hun zitten en hun opstaan. En dat is eigenlijk een symbolische uitdrukking voor hun levenswandel, Heeren. Heeren, wilt u op ze letten? Op hun doen en op hun laten. Wilt u opmerkzaam zijn op hoe ze hun tijd doorbrengen? Ik ben hun snarenspel. Ze hebben er een liedje van gemaakt, jongens en meisjes. Ze zingen erover. Ze steken er de spot mee. Met de zaak van Jeremia, ja, de zaak van de God van Jeremia. Dat liedje dat zal gegaan zijn over de val van Jeruzalem. Over de breuken in de tempel, over, ja, noem maar op. En ze vinden het prachtig. Een spotliedje. Om hem uit te jouwen. Ja, u kent die liedjes wel, kinderen des Heeren, of niet? Dat snarenspel. Waar is God op wie gebouwdet? En aan wie ge uw zaak vertrouwdet? Of dat andere liedje. God zal hem nu niet meer verlossen als wel eer. Hem is geen heil beschoren. Wat zeiden ze tegen de Heere Jezus Christus? Hij heeft het op God gewenteld. Dat hij hem nu uithelpen. Laat ons zien of Elia komt. Zijn die vijanden dan niet bang? Wat durven ze ver te gaan? Het lijkt alsof ze dat station al lang gepasseerd zijn, gemeente. Ze verharden zich. Ze zijn bezig om hun maat vol te zondigen. Die onrecht doet dat hij nog onrecht doet. Staat er in het boek Openbaring. Totdat eenmaal de maat vol is en dan is het klaar. Want waar die mensen geen erg in hebben, daar heeft Jeremia wel erg in. Dat de Heere alles ziet en dat de Heere alles weet. Het gaat maar door. Onze vierde gedachte, de Heere zal Jeremia's twisters vonnissen. Eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 139 en daarvan het eerste en het dertiende vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het dertiende, zou ik hen niet haten in mijn hart, die er snode haat uw goedheid tart. Zou ik hen, die uw weerstand bieden, niet met verdrietig ogen zien? Ik zal hen altijd volkomen haten, die trotselijk uw dienst verlaten. Psalm 139 en daarvan het eerste en het dertiende vers. Onze vierde gedachte, de Heere zal Jeremia's twisters vonnissen. De laatste drie versen van dit hoofdstuk zijn een wens, of meer eigenlijk een voorzegging. Het is niet zomaar een wens waarvan je je af kunt vragen, gaat dat wel gebeuren? Maar hier spreekt zekerheid uit. Ja, is die Jeremia dan toch niet een wraakgierig man? Je moet toch je vijanden lief hebben? Zeker, gemeente, maar er zijn meer aspecten. En het aspect wat hier bij Jeremia op zijn hart gebonden is, dat is het aspect van Gods rechtvaardigheid. Hij zegt, Heere, u bent toch rechtvaardig. Dit kan toch zo niet, dat uw ogen dat aanschouwen, dat u uw volk altijd laat verdrukken, dat het misbruik van de vijand door blijft gaan. Er staat in Psalm 125, de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken tot onrecht. Wat betekent dat? Dat betekent dit, gemeente, de scepter, dat is de macht van de goddeloze, zal niet op de rechtvaardige blijven. En waarom zal die niet op de rechtvaardige blijven? Omdat de rechtvaardigen op een gegeven moment hun handen niet meer thuis kunnen houden. Zij zouden hun handen uitstrekken tot onrecht. Ze zouden het recht in eigen hand nemen. Ze zouden er bovenop gaan slaan. En dat wil de Heere voorkomen. Daarom zal de scepter der goddeloosheid niet rusten op het lot der rechtvaardigen. Jeremia geeft het aan de Heere over. Hij zegt, Heere, wilt u het oplossen? Het ligt in uw hand en u bent rechtvaardig. En ik weet en ik geloof dat u recht doen zal. Heere, geef hun weder die vergelding naar het werk hunner handen. De Heere, Jeremia vraagt slechts of de Heere die vijanden een koekje krijgen van eigen deeg, mag ik het zo zeggen? Dan begrijpt iedereen het. Die vergelding, ze hebben hun plannen klaargemaakt voor Jeremia en laat het als een boemerang op henzelf terechtkomen, wat ze met mij willen doen, wat ze met mij van plan zijn. Die vijanden zijn inderdaad instrumenten geweest in de handen van de Heer. En het gaat hier niet over de vraag, gemeente, of Israël een lesje nodig had. Daar gaat het niet over, want Israël had een lesje nodig. Wat in hun leven gebeurd is, heeft de Heer willen gebruiken. Jeremia had ook wel een lesje nodig. Dat hebben we ook gezien in Klaagliederen. De omstandigheden hebben ook hem op de rechte plaats moeten brengen. Gods kinderen hebben ook een lesje nodig. Dus dat is even niet de vraag of de vijanden niet gebruikt moesten worden om de kerk een lesje te geven. Dat is 100% waar. Maar het gaat nu even over de weg waarin, of het proces waarin die vijanden hun werk doen, of dat nu de weg is die de Heere wil. En dan weet Jeremia zeker, dit wil de Heere niet. Ik heb ervan geleerd, ik ben er alleen maar beter van geworden. Het heeft mij verootmoedigd voor Gods aangezicht. Maar zoals ze nu te keer gaan, dit ontspoort volledig. En Heere, zou u ze nu een halt willen toeroepen en zou u ze willen geven naar het werk van hun handen. We hebben er zojuist van gezongen uit Psalm 120. Dat de kuil die geschikt was voor de dichter, die hadden de vijanden voor hem gemaakt, dat hij nu juist bestemd zou zijn voor die vijanden zelf. Er is zelfs een spreekwoord van, die een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. En denk aan het voorbeeld van Haman, die zette een galg in de tuin, 50 ellen hoog voor Mordechai. Mordechai gaat eraan. Maar wie ging er aan de galg, jongens en meisjes? Niet Mordechai, maar Haman zelf. En dat is wat Jeremia hier vraagt. Geef hun weder die vergelding naar het werk hunner handen. En het tweede wat hij vraagt, dat is heel aangrijpend eigenlijk. Geef hun een deksel des harten. Ja, als ergens een deksel op ligt, dan is het donker. En dat is eigenlijk wat Jeremia hier vraagt. Hij vraagt eigenlijk of de Heere ervoor wil zorgen dat het mistig wordt in hun leven. Ja, dat vraag je toch niet voor een ander. Nou kijk, als deze mensen de gelegenheid krijgen, als ze licht krijgen, dan zullen ze doorgaan met hun verwoesting. Kijk, je hebt roofdieren, jongens en meisjes. En die worden soms doodgeschoten. Dat is ook zielig. Als je een vos hebt, bijvoorbeeld, die doodgeschoten wordt, dat is ook zielig eigenlijk, van zo'n dier. Nou ja, dat moet je dan maar eens vragen aan die boer, die het al voor de vijfde keer meemaakt, dat al zijn kippen doodgebeten worden door die vos. Die zegt niet dat is zielig. Die zegt, zolang als die vos blijft leven, dan gaan al mijn kippen eraan. Hij blijft aan het verwoesten. En dat is eigenlijk met deze goddelozen ook zo. Ze kunnen niet anders en ze doen niet anders dan al hun tijd te gebruiken om de kerk te verwoesten. Geef ze een deksel huns harten. De kanttekenaar wijst op mist. Matthew Henry wijst op verwarring. Heer, zorg ervoor dat ze de weg kwijtraken. Dat ze het niet meer weten. Of het kan zelfs betekenen wanhopigheid. Laat ze maar in de wanhoop terechtkomen. Want als ze daar niet komt, gaan ze nog door. Ze blijven doorgaan. U vloek zij over hen. Ja, dat mag je toch zo niet zeggen. Je gaat toch geen mensen vervloeken? En dat alleen om je eigen zin te krijgen. Nee, hij doet het niet om zijn zin te krijgen. Gemeente, het gaat hier om het erfdeel des Heren. Het gaat hier om de kerk des Heren. Het gaat om Jeruzalem. Het gaat om het huis des Heren. Het gaat om de eer des Heren. En zeker die vloek, die mag je niet in eigen mond nemen. Maar het gaat hier over de voltrekking van het oordeel van God, waarvan Jeremia weet dat het vast en zeker komen zal. Die vervloeking, dat is het straffende ingrijpen van God in het leven van deze vijanden. En dat wordt hier door Jeremia voorzegd. Hij zegt, dat gaat gebeuren. Zul je straks zien. Dat de Heere dat gaat doen. Dat is niet zijn persoon. Hij gaat er niet zelf op slaan. Hij gaat niet zelf die wraak zoeken. En dit is ook niet wat de tovenaars doen. Die in de magie een vloek uitspreken over iemand waar anderen in geloven. Nee, dit gaat over de vervloeking die van een rechtvaardig God komt. En die moet een keer komen, die zal een keer komen. Vervolg hen met toren en verdelg hen van onder de hemel des Heren. Waar is de hemel des Heren? Waar houdt dat op, de hemel des Heren? En nergens? Nergens, dat is de hele aarde. Hij zegt eigenlijk, Heren, gun ze geen plekje meer op deze aarde. Voor de vrede van Israël is nodig dat deze mensen van deze aarde verdwijnen. Want als ze niet van deze aarde verdwijnen, dan komt het nooit goed. Wat gaat de Heer nu doen? Die de vijanden eerst gebruikte om zijn volk te tuchtigen, die geeft die vijanden nu weer in de handen van zijn volk als zijn doel bereikt is. Nogmaals, gemeente, het gaat niet om eigen gelijk. En wie Jeremia hoogmoedig vindt, die heeft de man nog nooit begrepen. Want u moet niet vergeten wat eraan vooraf is gegaan. Bent u vers 22 dan vergeten? Dat is diezelfde Jeremia die zegt, het zijn de goede tierenheden des Heren. Dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde genomen hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Is dat een hoogmoedig mens? Is dat iemand die zelf niet beseft dat hij een zondaar is? Als er één geweest is die dat beseft heeft, dan is het Jeremia wel geweest. Maar hij mag hier zien op Christus. En Christus wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël. U zegt misschien het is een somber slot, maar het is eigenlijk een messiaans slot. God zal zijn volk verlossen en zijn vijanden ombrengen. En zijn loon en zijn straf beantwoorden beiden aan zijn eer. Dat is wat Jeremia hier eigenlijk zegt. God moet aan zijn eer komen. En daarom zal de Heer ingrijpen. En kan het zo niet blijven. Aangrijpend gemeente, want dit zou ons aller einde moeten zijn. Heb u zo zitten luisteren vanavond? Wij zijn die vijanden. Het is makkelijk als je naar een ander kan wijzen. Maar wij zijn die vijanden. U zegt misschien, dominee, zo heb ik in de kerk gezeten. En ik weet me geen raad, het zweet breekt me uit. Geldt dit nou ook voor mij, die vloek? Ja, dat geldt ook voor u. En dat geldt ook voor jou. Dat geldt voor al de vijanden des Heer. Maar wacht. Eer dat u naar huis gaat, ga ik nog wat zeggen. En dat is dat de Heer Jezus Christus aan het kruis voor vijanden gebeden heeft. Terwijl de nagels in zijn handen werden geslagen, heeft hij gebeden, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En daarom is er voor vijanden nog zaligheid mogelijk. Maar in de weg van boetvaardigheid, in de weg van belijden, in de weg van wederkeer. Kijk, wat deze mensen doen, dat is hun nek verharden. En die zijn nek verhard, ja, zijn nek zal verbroken worden vandaag of morgen. Dat blijft niet goed gaan. Maar wie met berouw en boetvaardigheid tot de Heere mag wederkeren, die door de preek vanavond in de kuil terechtkomt en om genade leert smeken, die zal ervaren dat er bij de Heere veel genade te krijgen is. Jeremia die heeft het zelf ook mogen ervaren. Voor hem als dominee komt ook niet meer. Mijn sterkte is vergaan, zegt hij, en mijn hoop van de Heere. Totdat hij zelf onder het oordeel mocht buigen. En toen heeft de rijkdom van Gods goede tierenheid in Christus zich aan hem ontsloten. Dat heeft hij mogen ervaren. Dat mocht hij preken, dat hebben we ook gehoord. Maar er is ook een andere kant, gemeente. Er is ook een andere kant. En het is ook de taak van Gods knechten om dat te zeggen waar een wachter voor waarschuwen moet. En dat is dit, dat als iemand zich verhardt en blijft verharden, dan zal Gods vloek ons achtervolgen en dan zal het oordeel schrikkelijk zijn. Amen.